Het thema duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen wint aan urgentie. Om onze planeet op de lange termijn leefbaar te laten zijn voor iedereen, is er nu inspanning nodig van ons allemaal. Morgen is vandaag en inmiddels gisteren. Het vraagt om organisaties die heldere en hoopvolle keuzes maken omtrent de impact die ze willen maken. Het vraagt om toekomstbewust handelen.
Het zet ons aan het denken hoe wij goede voorouders kunnen zijn voor de ongeboren generaties die niets kunnen doen aan de huidige roofbouw op hun toekomst. Het vraagt een lange termijnvisie van ons die we vaak nog niet hebben of niet gewend zijn om aan te nemen. Een houding waar we het korte termijn denken inruilen voor het nemen van verantwoordelijkheid voor de toekomst. Toekomstbewust handelen dus. En juist deze vaardigheid van vooruitdenken is van uiterst belang om nu passende keuzes te maken voor een generatie die nog niet geboren is en geen stem heeft.
Daarom maken we deze podcast. Want ons idee is dat je bouwen aan toekomstbewust handelen binnen organisaties kunt zien als een beweging. Het liefst begint het helemaal niet zo groot, maar juist klein en met een aantal experimenten en personen die het belangrijk vinden of erin geloven dat toekomstbewustzijn een relevant thema is om binnen hun organisatie aan te werken. In deze podcastserie bundelen we de verhalen van de personen die hierin geloven en ook al zaadjes planten in de organisaties waar ze werken. En vanuit deze verhalen kunnen we samen het leer-, verander- en ontwikkelproces van een toekomstbewuste beweging aangaan binnen en buiten organisaties.
Dit onderzoek werd geïnitieerd en uitgevoerd door Marieke Gronstra, Mara Spruit, Litty van der Wal en Annemarijn Koop. Samen voerden zij tot nu toe zo'n 20 gesprekken met toekomstbewuste leiders. In deze podcast duiden we de rode draden uit deze interviews als een impuls voor bestaande en toekomstige leiders van de toekomst. Wat drijft ze? Wat maakt ze succesvol? En welke tips hebben zij? Ik ben Derek van der Pol, organisatiejournalist bij Kessels & Smit The Learning Company.
En mijn naam is Josianne Savonije, podcastmaker bij Kessels & Smit The Learning Company. En samen nemen we je mee in de verhalen van de leiders van de toekomst.
In deze eerste aflevering hoor je Marieke Gronstra en Annemarijn Koop over het project Leiders van de Toekomst en de interviews die zijn gedaan met een grote variatie aan leiders. Vervolgens nemen we je mee in de verhalen van de leiders van de toekomst die we interviewden. Je hoort hen vertellen over hun kompas, waarom toekomstbewust handelen van belang is volgens hen.
Marieke, wat fascineert jou als we het over de toekomst hebben en toekomstbewust handelen?
Ja, nou eigenlijk zag ik ooit een documentaire over de Onondaga, een volk wat tot de Irokezen behoort. En daar hadden ze het over zevende generatie denken. En later las ik er ook over in het boek van Roman Krasnaric, moeilijke achternaam. En dat boek heet De Goede Voorouder. En daar kwam dat fenomeen ook naar voren. En wat daar de strekking van is, is dat dat volk bij al hun besluiten die ze nemen, dat ze kijken welk verband het houdt met het welvaren en het welzijn van de zevende generatie naar de hunne. En dat is dus eigenlijk de basis waarvanuit zij denken en besluiten dus nemen. Dus de overweging zal de zevende generatie hier baat bij hebben. En eigenlijk vond ik dat zo'n mooi uitgangspunt, wat heden ten dagen nog niet zo vaak in organisaties als standaard wordt genomen. Maar die wel echt een hele andere manier van denken en doen verkondigt. En ik merkte dat echt een mooie invalshoek is om te kijken naar wat doen we nou binnen organisaties en welke impact heeft dat.
Annemarijn, jij bent natuurlijk ook het onderzoek ingestapt. Ik ben wel benieuwd, waar was jij nieuwsgierig naar in dit onderzoek over leiders van de toekomst?
Nou, ik was vooral benieuwd naar wat doen die mensen nou in hun organisaties? Wat maakt dat het succesvol is? Hoe krijgen zij nou verandering voor elkaar van binnenuit? Welke ingrediënten kunnen wij daar ook uit destilleren? Wat kunnen we daar nou van leren voor onszelf, maar ook voor anderen? Hoe kunnen we anderen inspireren? Dus ik was wel heel nieuwsgierig, hoe doen zij dat nou eigenlijk?
Ik was ook nog wel even benieuwd, Marieke, die dat zevende generatie denken. Hoe doe je dat zelf eigenlijk?
Ja, nou, van jongs af aan ben ik eigenlijk al wel bezig met het thema verspilling. Op allerlei vlakken is dat natuurlijk wel relevant, dat je geen talent verspilt, maar ook geen grondstoffen. Of eigenlijk niks wat je nog kan gebruiken, dat je dat zomaar weg zou gooien. Dus dat is hoe ik daar vorm aan gaf toen ik nog wat jonger was. En op dit moment probeer ik dat in mijn persoonlijke leven in ieder geval op elk vlak vorm te geven. Door beslissingen over hoe ga ik van A naar B, wat eet ik. Maar ook wat geef ik mijn kinderen mee om na te denken over wat van wat ik hun nu vertel, bijvoorbeeld mijn kinderen zijn 5 en bijna 2. Mm-hmm. Wat geeft dat hun voor richting aan hoe zij vorm gaan geven aan hun leven? Want je hebt zoveel invloed. En dat is binnen organisaties net zo. Wat je als organisatieadviseur initieert, heeft heel veel invloed op hoe mensen zich bewegen. En ook wat normaal is en wat niet binnen hun handelingsrepertoire. Dus ik denk dat we meer impact hebben dan we denken in alles wat we doen. En daar ben ik eigenlijk heel nieuwsgierig naar ook. Hoe die leiders van de toekomst dat dus vormgeven. Want die zijn zich daar heel bewust van. En dat onderzoeken we dus dan ook in de interviews.
En Anne-Marijn, waarom is het volgens jullie dan belangrijk om deze verhalen te gaan vangen en ook ze ook te delen met een groter publiek?
Nou, ik denk dat het belangrijk is om überhaupt al te voelen en te merken dat je niet alleen staat. Hè? Dus uit onderzoek blijkt ook dat heel veel Nederlanders zich veel zorgen maken over klimaatverandering, over verlies aan biodiversiteit, et cetera, alle crisissen die nu op ons afkomen. Maar we zitten ook zo in elkaar dat we eigenlijk niet in beweging komen. We kijken toch een beetje naar wat de ander doet. Dus op het moment dat we te weinig praten over die zorgen die we ons maken en te weinig met elkaar hebben over wat doen we dan, wat doe jij dan, wat doe ik dan, komen mensen toch te weinig in beweging. En door dus mensen te interviewen en van ze te horen wat zij wel al doen, maken we dus die beweging groter en creëren we ook eigenlijk een soort nieuw normaal. Dat het dus eigenlijk heel normaal is dat je bezig bent met verduurzamen, dat je toekomstgericht handelt. En daarmee hoop ik dat we de beweging groter kunnen maken.
En Marieke, ik kan me voorstellen, je begint met een paar gedachten over wat een leider van de toekomst is, hoe die eraan werkt, et cetera. Dus je hebt een soort startpunt. Je hebt 20 gesprekken gevoerd. Kan je eens al iets delen van wat deze gesprekken jou hebben geleerd?
Ja, er zijn best wel wat dingen die boven komen drijven en die in meerdere interviews dus terugkomen. En één thema wat eigenlijk in elk gesprek terugkomt is het moment dat de bliksem insloeg, zeg maar, van goh, wanneer iemand beseft van goh, ja, maar dit kan echt niet of nu moet ik in actie komen. Elk interview heeft eigenlijk zo'n moment. Wat ook opvallend is, het klinkt misschien een beetje negatief, maar de eenzaamheid die verbonden is aan het koploper zijn. Dus je loopt vaak op de troepen vooruit omdat je iets ziet wat anders moet. En dan wil je mensen daarin meekrijgen. En hoe doe je dat dan? En ook als je dat dan doet, dat er een bepaalde positie nodig lijkt te zijn. Want je moet wel een bepaalde statuur hebben. Dus niet per se leeftijd of iets dergelijks, maar wel iets waarvan men denkt van, je hebt ook wel echt de positie om tegen die stroom in te mogen zwemmen. Wat ook bij een aantal interviews naar boven kwam, wat ik heel mooi vond, was het ook niet mogen weten. Mm-hmm. En dan ook verdragen welk ongemak dat met zich meebrengt. Omdat in een veranderingsproces, je weet niet hoe het gaat lopen. En je weet alleen maar dat je je best ervoor wil doen. En dat doen al deze mensen dan ook. En ook een thema wat bij velen terugkwam, was het thema zelfzorg. Dus hoe zorg je ook dat je je energie op peil houdt? Omdat al deze mensen echt veel van zichzelf vragen in dit proces. En dan misschien nog een laatste. Is ook het voorleven, van het voorbeeld zijn van waar je naartoe wil. En dat is iets wat ook heel erg drijft en waar mensen zich heel bewust van zijn. Maar soms ook wat kost.
Ja. En Anne-Marijn, als je dat zo hoort, heb je daar dan nog aanvullingen op? Wat heb jij bijvoorbeeld geleerd uit de gesprekken die je voerde?
Nou, ik heb vooral heel veel inspirerende voorbeelden gehoord waarvan ik dacht, dus jij hebt dat zo aangepakt, dat zou ik misschien ook wel zo kunnen doen. Ik weet niet of ik die nu al mag weggeven of dat ik dan een spoiler...
Misschien een kleine spoiler nog wel, toch? Ja, kleine spoiler.
Nou, er was iemand van het ministerie die we spraken. Die had de reis van de koffiebeker gemaakt. En dat helemaal visueel dus gemaakt. Want je kunt wel met elkaar hebben over, oh ja, al die bekers die we weggooien in onze organisatie, die single use, daar moeten we eigenlijk van af.
Ja.
Maar als je dan op rationeel niveau, en dan blijft het gesprek misschien ook wel hangen op, ja, dat kost geld of dat kan niet of moeilijk. Maar ze hadden gewoon helemaal in beeld gebracht wat die koffiebeker van het maakproces tot de afvalberg, hoe die reis maakte. En dat heeft een verandering teweeg gebracht. Dus ik dacht, wat slim. Je kunt dus bijvoorbeeld iets visueel maken en dan komt het veel beter binnen en ben je veel effectiever.
Ah, Wat een mooi voorbeeld. Ja, nou, zo gaan we nog heel veel voorbeelden ontdekken, denk ik. Dus dit tipje van de sluier, terwijl de telefoon gaat van Anne-Marijn. Ja, duurzaamheid staat niet stil natuurlijk, dus dat blijft maar doorgaan. Wat is het dan, een leider van de toekomst? Dat is ook zo'n vraag waar je het antwoord op zult ontdekken in deze podcastreeks. En daar duiken we in. Hoe klinken leiders van de toekomst eigenlijk? Waar komen hun drijfveren vandaan om zich bezig te houden met toekomstbewust handelen? En hoe doen ze dat? Laten we samen in hun verhalen duiken. De fragmenten die je in deze podcastaflevering hoort zijn van leiders die in een organisatie werken waar ze bezig zijn met het thema toekomstbewust handelen. En van leiders die bij de Nederlandse gemeentes werken.
We beginnen met de oprichter van Impacting Today, Muriel Arts. Hoe kijkt zij aan tegen het zijn van een leider van de toekomst?
Dan zou ik dat zeggen, dan gaat het er eigenlijk om als leiderschap je enorm bewust te zijn van wat gebeurt er in de grotere context om me heen die relevant is voor mijn organisatie. En dat klinkt natuurlijk nog steeds wat wollig, maar dan ga je eigenlijk kijken naar in die directe bedrijfsomgeving. Nou, als je een multinational hebt, kan dat de hele wereld zijn. Ja. Als je zegt het is de gemeente Amsterdam, dan kijk je naar Amsterdam en zijn omgeving. Dan kijk je eigenlijk wat gebeurt daar nou in die context, wat van invloed is op mijn strategie. Eén, maar ook zeker op de activiteiten die ik onderneem. Ja, wat voor mij eigenlijk heel belangrijk is, is dat de top van de organisatie oprecht gemotiveerd is. Weet je, als je dit aangaat, dan moet je ook bereid zijn om het echt in de kern van je organisatie te krijgen. Dus dat betekent ook, ben je bereid anders te gaan denken, cultuur. Ben je bereid daarnaar te gaan kijken, want daar zit een sleutel voor verandering.
Een leider die voor de verandering moet gaan staan en te maken heeft met een krachtenveld eromheen. Directeur MVI Energy, Martine Verwij, is zo iemand die heel bewust systemisch kijkt. En ze vertelt al treinend en wandelend hoe ze naar het geheel kijkt en met elkaar samenhangt.
Een van de dingen die ik doe is dat ik leiding geef aan een innovatieprogramma voor de topsector energie. Dat programma heet Maatschappelijk Verantwoord Innoveren. En het is in zekere zin een programma wat erop gericht is om te zorgen dat de energietransitie zich zo voltrekt dat we het sociaal fundament stutten. Dus dat iedereen daarin mee kan, dat we niet mensen kwijtraken door hoge prijzen, doordat het op zo'n manier vorm krijgt dat sommige mensen straks geen toegang meer hebben tot energie, omdat het alleen nog maar commercieel ingevuld wordt, of mensen gewoon in potten van woningen wonen en ook geen invloed hebben op dat beter wordt, omdat ze huurder zijn van zo'n woning. Het sociaal fundament en ook binnen het ecologisch plafond. En om dat te kunnen doen, moet je ook het voortdurend wel voelen van waar dreigt het nu mis te gaan? Of waar dreigen we mensen kwijt te raken? Waar ontstaat er strijd? Waar komt dat eigenlijk vandaan? Maar ook, andere kant, waar liggen de kansen? En waar beweegt het nu naartoe? En waar kunnen we dingen bij elkaar brengen? En tot win-win-win oplossingen komen in plaats van dat we aan oplossingen werken die technisch en economisch wel kloppen, maar waar we per saldo mensen kwijtraken en ook ecologisch gezien eigenlijk eerder van de regen in de drup terechtkomen.
Hoe werkt dat systemisch perspectief eigenlijk voor Martine?
Nou, wat ik van mezelf weet, ik ben systemisch geschoold en dan leer je eigenlijk jezelf kennen aan de hand van de natuurlijke positie die je inneemt eigenlijk je familiesysteem, je systeem van oorsprong, gezien waarin je bent opgegroeid. En mijn natuurlijke neiging is als kind was dat al om eigenlijk achter mijn ouders te gaan staan en eigenlijk te voorvoelen wat zij nodig hadden om te floreren. Dat is een kwaliteit, maar ook een valkuil. En dat is iets wat mij ook heel erg geholpen heeft in eigenlijk achter bestuurders, achter leiders staan en de grotere context aanvoelen waarin zij te handelen hebben. En dan heb je het al heel snel over ook de toekomst zoals die op ons afkomt, zoals Otto Scharmer dat noemt, de emerging future.
tot win-win-win oplossingen komen met elkaar. Dat is iets wat de jonge klimaatbeweging ook belangrijk vindt. De JKB is een Nederlandse jongerenorganisatie die zich inzet voor een duurzame wereld. Zij maken zich er hard voor dat jongeren het recht hebben om mee te praten over hun toekomst. Voorzitter Aniek Monen vertelt over haar kompas en het moment waarop haar ogen geopend werden.
Ik ben eigenlijk toen ik opgroeide, ben ik helemaal niet met dit onderwerp in aanraking gekomen. Ik zat op een school in Midden-Brabant en het was gewoon geen onderwerp van gesprek. Ik weet dat het nog één keer voorbij is gekomen. En dat was toen onze docent Algemene Natuurwetenschappen ons verplicht de film van Al Gore liet zien. An Inconvenient Truth. Maar de opdracht was niet, ga eens bedenken wat voor invloed dit heeft op jouw toekomst. Nee, de opdracht was, ga eens kijken wat er allemaal onwaar aan is.
Oké, interessant.
Dus, want de film van Al Gore natuurlijk toen, hè, heeft natuurlijk heel veel mensen juist ook de ogen doen openen. Maar er was ook heel veel kritiek op, omdat hij af en toe dingetjes net wat had aangedikt. Waar ze niet zo aangedikt hadden moeten zijn. Nou ja, en mijn docent was van mening dat de conclusie was die we daar als jonge kinderen uit moesten halen. En dat was dus ook de boodschap waarmee ik ben opgegroeid. Het valt allemaal wel mee en het is vooral heel erg aangedikt. En toen ging ik studeren en toen hoorde ik opeens een heel ander verhaal. Dat het echt wel heel erg uit de hand liep. En dat het echt een hele grote invloed had op de aarde waar ik in de toekomst op zou gaan wonen. En dat kwam best wel hard binnen. Niet alleen maar dat verhaal, maar ook vervolgens het feit dat ik tijdens mijn opleiding ook een halfjaartje naar het buitenland mocht. En toen ben ik naar Santa Barbara gegaan in Californië. En dat was voor mij ook een soort van eerste keer dat ik echt op een plek was en woonde waar klimaatverandering echt al de realiteit van de dag was. Het eerste wat je deed als je wakker werd, was kijken of er bosbranden in de buurt waren ontstaan. En hoe dichtbij die dan waren en wat voor effect die hadden op de luchtkwaliteit. En sommige jongeren konden daardoor niet naar school omdat ze misschien astma hadden. Dat soort zaken. Nou, dat kwam bij mij echt heel hard binnen. En gewoon het feit dat het nu al de realiteit van de dag beïnvloedt op sommige plekken van de wereld. Ik denk toch als meest misschien enigszins klimaatverwende Nederlander die tot die tijd daar nog niet zo heel erg mee te maken had, kwam dat zeker hard binnen. Dus ik kwam eigenlijk terug in Nederland en toen dacht ik, wauw, dit is zo groots. Groots ook op een manier dat ik me heel klein voelde ten opzichte van die hele grote klimaatcrisis. Maar toen dacht ik, dan het enige wat ik kan doen is in ieder geval mijn 24 uur per dag eraan besteden. En dan kan ik in ieder geval zelf iets bijdragen aan het tegengaan van die hele grote, hele complexe crisis. En dat is dus ook het moment geweest dat ik uiteindelijk heb gedacht van oké, ik wil hier dus al mijn tijd aan gaan besteden. Dus ik ga me aansluiten bij die jonge klimaatbeweging.
De bosbranden in Californië waren een wake-up call voor Aniek. Wat raakte haar zo?
Ja, ik was gewoon, toen ik terugkwam uit Californië, was ik zo echt diep geraakt door wat ik had gezien en meegemaakt. Dat ik gewoon, het was niet echt een optie voor mij of zo. Ik dacht gewoon echt van de gevoelens die ik nu voel, daar ga ik alleen iets aan kunnen doen als ik me nu hier volop voor ga inzetten. Want dan kan ik in ieder geval zeggen dat ik er alles aan heb gedaan. En dat was echt gevoelens van wanhoop en woede en frustratie. En alles zat een soort van in me en ik moest dat eruit krijgen op een of andere manier. En voor mij was de enige logische optie om dus me dan maar ervoor te gaan inzetten en daar die frustratie in kwijt te kunnen.
Iemand die ook een wake-up call ervaren heeft is Lianne Wellens. Zij was chirurg en veranderde van positie. Nu is ze beleidsmedewerker bij de Groene Zorg Alliantie. Hoe is dat eigenlijk om afscheid te nemen van een bestaan als arts en het roer om te gooien?
Ik heb mijn promotie echt heel erg tof gevonden en heel veel van geleerd. Hele mooie dingen mogen publiceren, ook heel veel aandacht voor gekregen. Dat was eigenlijk allemaal heel succesvol. Chirurgie ook was ook succesvol en vond ik ook heel erg leuk. Het werk op de spoedeisende hulp, de ongelukken die binnenkwamen, het patiëntencontact op de afdeling. Dus die keuze was heel lastig. Dus het was ook niet omdat ik het niet leuk vond dat ik stopte. Maar bij mij, het ging bij mij op steeds meer een beetje knagen. Dat ik dacht, ik koop nu voor €50.000 een camera van onderzoeksgeld. Waar we hopelijk in de toekomst iets beter dingen mee kunnen wegsnijden. Maar voor mij voelde dat niet als het probleem van deze tijd. En het is nog steeds heel goed onderzoek. En dat zou heel mooi zijn als dat heel erg verder gaat. Maar bij mij kwam eigenlijk de afgelopen jaren gewoon steeds meer de urgentie van de klimaatproblematiek. En ik dacht, ja, volgens mij moeten we met z'n allen ons daarop richten. Want dat gaat uiteindelijk ja, echt een gigantische massa-extinctie veroorzaken. En niet of we deze kankercellen op een bepaalde wel of niet manier wegsnijden. Dus het begon bij mij een beetje meer te knagen van hoeveel geld ik zelf besteden of kon besteden met de onderzoeksfondsen die ik had.
Hoe vervuilend is de zorg eigenlijk?
Gemiddeld wordt bij een hartoperatie 27 kilo afval verbrand. Allemaal eenmalig disposable use. En dat is een gigantisch probleem. Maar er, ja, op een gegeven moment mensen zitten in hun gedragspatronen, in efficiëntie. En ja, het is nou eenmaal zo. Sluipt er heel erg in. Ja. En ik denk dat je dat heel erg kan veranderen.
Lianne is met andere ogen naar de zorg gaan kijken.
Je moet natuurlijk niks vergelijken, maar heel concreet in Nederland zijn er 600 kinderen per jaar die kanker krijgen. Mijn onderzoek ging over kinderkanker. En een kwart daarvan overlijdt. Dat zijn hele heftige cijfers, hele heftige incidenten voor families. Maar klimaatproblematiek zorgt bijvoorbeeld in Nigeria voor hongersnood voor 1,4 miljoen kinderen. En dat vinden we allemaal, dat zijn veel lastigere cijfers. Dat zien we in het nieuws, vinden we erg. En dan gaan we verder met ons leven. Terwijl als je eigenlijk echt een stapje terug kan doen en die cijfers naast elkaar zet. Ja, dan. En het ironische wat ik dus vond, en dat choqueerde mij dus heel erg, is dat door het gedrag van onze zorg, dat wij bijdragen aan die ecologische problematiek, aan die uitstoot. En dat we juist, dat heel ironisch is, dat de WHO heeft uitgesproken, de opwarming van de aarde is de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. En tegelijkertijd is ons gezondheidssysteem een gigantische vervuiler.
We maken nu een volgende stap naar de verhalen van leiders die werken bij verschillende Nederlandse gemeenten. Je hoort projectleider energietransitie bij de gemeente Eindhoven, Eva van Enk. Zij vertelt over haar motivatie om zich met de energietransitie bezig te houden.
En toen zag ik deze vacature bij de gemeente. En toen was ook bekend natuurlijk dat de gemeente de regisseurrol ging krijgen in de energietransitie. Dus toen dacht ik, nou volgens mij is dat nu een mooi moment om de overstap te maken. Ook om te zien hoe een publiek organisatie werkt. Maar ook omdat zij nu die hele belangrijke taak krijgen om die warmtetransitie in goede banen te leiden. Dus voor mij heeft dat, denk ik, de meeste uitdaging op dit moment. En kan je ook in deze functie de meeste impact maken.
Ja.
Want we kunnen nu bijvoorbeeld kaders stellen aan die aannemers en zeggen, nou, zus en zo willen we dat jullie aanbieden. Of hè, jullie krijgen alleen maar de projecten als X, Y en Z aan voldoet. Dus ik denk dat ik in deze rol gewoon de meeste impact kan maken.
Eva vertelt waar haar eerste zaadje geplant is als het over duurzaamheid gaat.
Dat is toch wel tijdens mijn studie geweest. En toen heb ik een lezing bijgewoond van Thomas Rauw. Dat is een architect die heel erg op circulariteit zit. Ja, ik hoor je knikken. En die heeft me zo wel geïnspireerd en aan het denken gezegd van ja, hey, hoe wij op deze manier, hoe wij eigenlijk handelen, hoe wij bouwen, hoe wij denken, dat is gewoon niet toekomstbestendig. En dat moet anders en dat kan ook anders. En dat was voor mij wel een soort van inspiratie. Dat ik dacht, ja, hier wil ik me wel. Ja, hier krijg ik energie van. Ik heb ook het idee dat dit is de goede richting. Hier moeten we met z'n allen naartoe gaan. Nu zit ik niet helemaal in de circulariteit. Maar het zijn gedachtegoed. Geldt natuurlijk wel ook voor duurzaamheid.
Ja, zeker. Ik kan me voorstellen dat zo'n persoon echt inspireert. Ook op je eigen vakgebied. En het ook anders doet. Of daar voorbeelden voor heeft.
Ja.
Ja.
En hetzelfde, soms kom je weer inderdaad van die van de astronaut Kuiper, André Kuiper. Ja. Als je die plaatjes ziet vanuit de ruimte op de wereld, voor mij was dat ook zo'n eye-opener. Ja. Dat je dus echt van buitenaf naar onze aarde kijkt, ziet dat het eigenlijk één gesloten systeem is en dan de plaatjes ziet hoe wij omgaan met die wereld. Terwijl, nou ja, er is geen andere wereld tot nu toe dan de aarde. Ja. Dat vond ik ook wel weer zo'n eye-opener. Dat ik dacht, ja, hier wordt het zo zichtbaar waar we het voor doen.
Wat maakt jou nou een toekomstbewuste leider? Wat doe jij? Wat maakt jou...
Uh, Ja, dat vind ik wel een lastige vraag om te beantwoorden. Wat ik in ieder geval wel probeer is te zorgen dat we die stip op de horizon vasthouden. Mm-hmm. En mensen te triggeren van ja, hier doen we het voor. En dat is volgens mij waar, net wat ik ook zei, van daar zijn we het allemaal wel over eens. Dat we uiteindelijk iets anders moeten doen. Dat we af moeten van die fossiele brandstof. Maar of het mij al is gelukt om op alle niveaus, want ja, we hebben te maken bij de energietransitie met bewoners, maar ook de bestuurders die uiteindelijk commitment moeten geven, de raad die er iets van moet vinden. Ze hebben te maken met zoveel lagen en om die continu ja, met de neus dezelfde kant op te staan, dat is in ieder geval mijn doel. Ja. Of dat altijd even lukt, of ik daar nog in slaag, dat is echt gewoon een proces.
Iemand die ook bewust kiest om vanuit haar rol impact te hebben is Laurie Kos. Zij is duurzaamheidsadviseur stedelijke ontwikkeling binnen de gemeente Amsterdam. Daarnaast adviseert zij vanuit Stichting Groen Pensioen hoe duurzame keuzes te maken vanuit pensioenfondsen. Waarom doet Laurie eigenlijk wat ze doet?
Ik zie eigenlijk geen andere optie dan te werken aan een duurzame toekomst voor mezelf. Dus zoveel, ja, waarvan je nu denkt dat gaat niet helpen of gaat te langzaam. En ik kan voor mezelf maar alleen maar goed praten door echt mijn werk ook in te richten dat ik in elk geval bijdrage aan het vertragen van klimaatverandering. Of in elk geval zorgen dat we zo goed mogelijk kunnen voorbereid zijn op de weersextremen die ook kunnen gaan volgen door klimaatverandering.
Marieke vroeg hoe haar kompas haar helpt om te doen wat ze doet.
Ja. En dat is wel, dat helpt heel erg. Dat ik denk van ja, maar dit is zo'n serieus onderwerp. Hier kan ik niet stil over zijn. Hier kan ik me niet over uitspreken. Dus dat moeten ook mensen op hogere posities bijvoorbeeld horen. Of in elk geval het gesprek over aangaan. Dat helpt wel ontzettend. Ja, dat je zo'n onderbuikgevoel hebt die dan zegt. Ja, dus het wordt een beetje spannend dit om uit te spreken. Maar het moet gewoon. Anders ga ik bedroefd naar huis.
Laurie moedigt anderen aan om positie in te nemen op thema's die jij belangrijk vindt. Bijvoorbeeld ook als het over pensioengelden gaat.
Gezet dus met een groep vrijwilligers zijn wij vanuit Fossielvrij Nederland een afgeleide stichting gestart, Groen Pensioen. En daarmee informeren wij en activeren we andere pensioenondernemers om ook hun pensioenfondsen aan te spreken. Het hoeft niet alleen op fossiele beleggingen te zijn, want er zijn heel veel andere onderwerpen nog om je pensioenfonds mee op te activeren. Maar dat gaat ook om enerzijds het besef van jouw geld wordt belegd in bedrijven waar je het misschien niet van wil. En daar kan je het gesprek over aangaan. En ik denk dat het belangrijkste ook is dat je dat activeert van die geldstromen. Waar gaan die eigenlijk heen? En je mag je daarover uitspreken.
Opstaan voor anderen en in actie komen wanneer iets in de essentie niet klopt. Het is iets waar Wieke van der Hatert veel mee bezig is. Als afdelingshoofd grip op geldzaken bij de gemeente Rotterdam volgt ze haar passie.
Ik ben gewoon enorm betrokken bij deze inhoud. Hè. Dus Rotterdammers met schulden proberen te bereiken op een andere manier. De stad betrekken bij dit vraagstuk. Het niet alleen doen. Dat is gewoon mijn grote passie. Dat is echt hetgene waar ik echt warm van word. En het feit dat we dat konden doen met een hele nieuwe afdeling die echt moest groeien. Die op de een of andere manier moest proberen bestaansrecht te krijgen binnen dat sociaal domein waar al zo vreselijk veel gebeurt. Ja, ik ben wel echt een bouwer. Dus dat was eigenlijk de combinatie van inhoud en nieuwe afdelingen waar ik echt heel warm voor liep. Ja.
Waarom richt Wieke zich eigenlijk op dit vraagstuk? En wat is haar zaadje geweest?
Nee, ik ben gewoon best wel inhoudelijk gedreven. Dus daar zit het, dat vind ik eigenlijk altijd heel belangrijk. Dus het hoeft niet per se schulden te zijn, maar iets doen voor mensen die wat minder makkelijk meekomen. Dat zit eigenlijk vanaf. Komt ook heel erg door mijn opvoeding. Mijn vader die was wethouder in mijn puberteit. Ik vond dat toen heel stom. Want dan stond hij natuurlijk op met van die verkiezingen met zijn hoofd op zo'n poster en zo. Maar daardoor kregen we vanuit wel heel erg mee hoe belangrijk het is dat iedereen mee mag doen in de samenleving. Maar ook hoe moeilijk dat is. En wat voor belemmeringen we daarvoor opwerpen. En ja, dat heeft eigenlijk wel heel erg mij gevormd. Dat ik dacht van, hé, hey, ik vind dit ook gewoon heel belangrijk. Maar ook, ik kijk hier denk ik net wat anders aan dan heel veel andere mensen. Die misschien vooral heel erg bezig zijn met hun eigen pad. Of hè, waar vind ik, hoe vind ik dat het land voor mij is. Is bij mij thuis echt altijd geleerd. Je moet altijd stemmen voor degene die het slechtste heeft. En voor die moet je een goede keuze maken. Niet voor jezelf. Nou, zo ging dat thuis bij ons heel erg. Ja. Dus dat zit er wel gewoon heel erg in, ja.
Tot nu toe hebben we het steeds gehad over de persoonlijke kompassen. Maar hoe maak je daar nu een groter gedragen kompas van? Zodat het niet gefragmenteerd en voor de bühne is, maar hoe je het daadwerkelijk omzet in actie.
Project hier, project daar en allemaal geïnitieerd vanuit de gemeente. He, dus hey, we verzamelen koffie en dan gaan we champignons opkweken. Fotootje in het personeelsblad. Kijk eens hoe duurzaam we zijn. Hoera!
Je hoorde hier Sander van Beurden. Hij is manager Klimaatakkoord Rotterdam. In de derde aflevering vertelt hij over hoe hij van losse projectjes naar een groot project ging en een gemeenschappelijk kompas ontwikkelde voor de lange termijn.
Tot nu toe hoorde je 8 leiders van de toekomst over hun drijfveren en kompas om toekomstbewust te kunnen handelen. Annemarijn en Marieke, jullie hebben meegeluisterd en wij vroegen jullie 3 essenties op te schrijven over wat deze kompassen bij elkaar jullie leren. Annemarijn, ik zie jou kijken van, ja, jij wil wel jouw 3 essenties delen, zie ik hier. Wil je eens beginnen?
Ja, zeker Dirk. Ja, wat mij opvalt is, wat ik een aantal keer terughoorde was dat deze leiders op een bepaald moment inzagen hoe schadelijk of hoe falend een systeem is. Dat ze de urgentie voelen om dat dan ook te veranderen en vanuit daar in actie kwamen. Het valt me op dat ze ook geen genoegen nemen met het is nou eenmaal zo. En ik hoorde ook wel van als er eenmaal een inzicht is, het zaadje is geplant, dat je dan ook eigenlijk niet meer anders kan kijken of niet in actie kan komen.
Mm-hmm. Marieke, wat is jou opgevallen?
Wat me is opgevallen is dat die systemische blik heel erg helpt om naar het geheel te kijken en te zien hoe een kleine actie in het groter verband voor veel impact kan zorgen. En wat mij ook opviel is de keuze maken over wat is nou het probleem van deze tijd. Dus waar maak je je het meeste zorgen over en hoe zorg je dan dat je kiest in je professioneel handelen om daar dan ook mee bezig te zijn. En wat dat kost, maar ook wat dat oplevert. En de laatste sluit er een beetje op aan. Van, goh, hoe maak je dan het meeste impact als professional? Maar waar zet je dan je talenten dus ook voor in? En wat ik behulpzaam vond, was die perspectiefwisseling die bijvoorbeeld André Kuipers in het voorbeeld liet zien. Dat als je eenmaal de wereld van afstand hebt gezien, dat je dan heel bewust wordt van, we hebben ook maar één aarde. En dat bewustzijn heel erg helpt om actief bij te willen dragen aan de aarde. En dat ook willens en wetens, dat je dat vol overtuiging doet.
Denk als een astronaut dus.
Precies.
In de volgende aflevering hoor je de verhalen van nog een aantal leiders van de toekomst en hun kompas. En de afleveringen die daarop volgen gaan over de worstelingen die deze leiders tegenkomen in hun pionierschap. En ook over praktische succesvoorbeelden van het toekomstbewust handelen in hun organisaties.
Dit is het moment om te erkennen dat een mens door collectieve inzet, vastberaden wilskracht en een inspirerend toekomstbeeld ver vooruit kan denken en handelen en de contouren van de geschiedenis kan veranderen. Zullen we samen het verschil maken?
Deze podcast werd geproduceerd door Kessels & Smit Broadcasting.